Goedemorgen allemaal. Fijn om hier samen te zijn. Allereerst een aantal mededelingen van de kerkenraad voor u. Bloemengroet van de Zuiderkerk is ter bemoediging voor zuster De Jong Koelewijn uit de Bizetstraat. En de bloemengroet van de Adventkerk gaat naar de familie Oortjes Kramer van de Anton van der Horstlaan. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de kerk. De tweede is bestemd voor Waypoint. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken. En dan is er ook de mogelijkheid om te laten helpen om op Scipio te gaan. Bij de koffie zijn mensen met een blauw keycard aanwezig en daar kunt u dus de vragen aan stellen. Vanavond om 7 uur is er een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Gerkema uit Amersfoort. Vanmorgen is de organist Jan Hopman. Henkbaas, nou. Vast net zo goed. Denk het ook. Lantaarndrager is ook een ander dan eerst was gemeld. Het is Luca Bos. Er is kindernevendienst voor de groep 1 tot en met 8. En er is ook achterin een kiestast voor kinderen die daar gebruik van willen maken. En mijn naam is Karin Koolwijn. Ik mag vanmorgen deze dienst voorgaan. Ik heb in 2008 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht Theologie. Daarna als kerkelijk werker, catecheet gewerkt. In 2018 heb ik in Kampen de predikantsmaster gedaan. Even nagedacht, wat wil ik? Wil ik als predikant in de gemeente aan de slag of toch iets anders met de theologie doen? Het is geworden dat ik onderzoek doe nu aan de Universiteit in Utrecht, theologie. En als spreekbevoegd gemeentelid voorga in verschillende diensten en vanmorgen dus ook hier. En we wensen elkaar dan ook met elkaar een goede dienst. We beginnen door ons te richten op God. Ruimte te maken voor Hem. En we doen dat eerst met een lied van Sela. Daarmee willen we ons richten op God. En daarna krijgt u ook gelegenheid voor stilgebed. Zullen we gaan staan?
Waar is er ruimte voor u? U roept ons, maar wie heeft er tijd? Waar is er ruimte voor u? Wanneer staan wij nog stil? Stil bij uw stem. De dagen gaan haastig voorbij. Waar is er ruimte voor u? Maak onze ruimte voor u. Heer, breng ons tot rust in de tijd. Maak onze ruimte voor u. Wanneer staan wij nog stil? Stil bij uw stem. Heer, leer ons uw tempel. te zijn. Maak onze ruimte voor u. U sprak en u maakte en zag het was goed. Alles is ruimte voor u. De zee en het land, ons hart, ons verstand. Alles is ruimte voor u. Zo zijn wij ruimte voor u.
We beleiden dat we in alles afhankelijk zijn van onze God en vol vertrouwen leggen we dan ook ons leven in zijn hand. Als we uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat hij begonnen is. En God komt naar u toe, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. Eerstgeborene uit de dood. En de heerser over alle vorsten van deze aarde. Amen. Heerlijk is het om dicht bij God te mogen zijn, om hem hier te mogen ontmoeten. Laten we ons klein maken voor hem, want we beseffen dat we het niet verdienen. Laten we ons verootmoedigen voor onze Heer in gebed. Heer in de hemel, onze Vader, we komen bij u. We zijn hier bij elkaar op deze zondag, dag van onze Heer. Bevrijdingsdag. U brengt ons samen om die bevrijding door Jezus Christus te vieren. Zoals al onze broers en zussen uit alle tijden overal ter wereld op deze dag zijn samengekomen. En ook nu vandaag samenkomen. Jezus geeft ons door zijn opstanding nieuw leven. Leven als kinderen van u, onze Vader. En Heer, we leggen ons leven voor u neer. En we zeggen dan ook maar gelijk. Dat er zoveel is wat niet past bij leven als kind van u. Dat laten we toch weinig zien van u in ons leven. U bent de heilige. Maar in ons leven is heiligheid zo ver te zoeken soms. Ons leven is lang niet altijd uw naam waardig. En daarmee schaden we uw naam, uw eer in deze wereld. We erkennen, Heer, dat we u niet altijd voluit lief hebben vanuit ons hele wezen. En ook onze naasten voluit liefhebben, het loopt zo vaak stuk. Ontevredenheid krijgt zomaar grip op ons. En we werken en we ploeteren in deze wereld, of onze toekomst daarvan afhangt. Heer, we komen met lege handen bij u. Er is niets wat we u kunnen aanbieden als prestatie, als werk om er iets mee te verdienen. We bidden u, kijk naar ons in Christus Jezus, uw Zoon. Hij heeft ons gereinigd. Hij maakt ons vrij uit banden van de dood. Hij heeft ons geheiligd en nieuw leven gegeven. We vragen u, vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Een Heilige Geest, woon in ons, werk in ons, zodat het nieuwe leven ook echt vorm krijgt in wat we denken, in wat we doen in ons hele leven. Leer ons om op u te vertrouwen, alles van u te verwachten. En help ons om zo het echte leven te leven, om Jezus wil. Amen. Groter dan onze schuld lijkt Gods genade. En sterker dan de dood is zijn liefde. En verder dan onze nood reikt zijn trouw. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn zoon gaf. Opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. En de zoon had ons zo lief dat hij die de gestalte van God had, geen aanspraak op maakte aan God gelijk te zijn, maar afstand deed van zijn positie. De gestalte van een dienaar aannam en gehoorzaam werd, vernederde zich tot aan de dood aan het kruis. En hoe laat je nou zien dat je dankbaar bent voor dat werk? Ik lees enkele versen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Op gezag van de Heer zeg ik u met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met loze denkbeelden. Want in hun geest heerst duisternis. En ze zijn vervreemd van het leven met God omdat ze hem niet kennen. Een hart voor God gesloten hebben. En afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid. Zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Leg dus de leugen af. Spreek waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. En als u boos wordt, zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken. Zodat hij ook iets weg kan geven aan wie dat nodig heeft. En laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Wees goed voor elkaar, vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus deed. Die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft. Als een offer, als een geurige gave voor God. Zo lief had Christus ons dat hij zijn leven gaf. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Laten we dat zingen. Laten we de Heer vragen of Hij met zijn geest bij ons wil zijn als we zijn woord openen. Onze Vader in de hemel, we danken U dat U ons hier samenbrengt. U wilt ons ontmoeten. U wilt tot ons spreken. Dat is een groot wonder, Heer. U hebt uw woord gegeven. U bent niet een stil, onbewogen God op de achtergrond van ons bestaan. U wilt aanwezig zijn in ons leven en u zoekt ons met uw woord en uw geest. En ook hier vanmorgen willen we samen luisteren naar dat goede nieuws. Het goede nieuws van onze redding door Jezus Christus. En Heer, we vragen u, laat ons Christus zien. Laat uw woorden van liefde en redding horen deze morgen. En werk met uw geest in ons, hier in ons midden. Bij de kinderen, in de kindernevendienst, als hen over Jezus verteld wordt. En laat ze u, Heer Jezus, ook leren kennen. Uw liefde, uw barmhartigheid en uw vrede. Wees ook met uw geest hier bij ons. Geef ruimte. Geef rust in ons hoofd en in ons hart. Om zo uw woorden te horen, te begrijpen, om uw woorden aan te nemen. Maar we zitten hier allemaal verschillend. Elk met een hart, een hoofd dat vol kan zijn. Met eigen zorgen en moeite. Met eigen vragen, met twijfels. Troost ons. Bemoedig ons door uw woord als we dat nodig hebben. Spoor ons aan als we dat nodig hebben. En als het schuurt, als het knaagt, wat u zegt, Heer, help ons om te luisteren, hoe moeilijk dat soms ook is. Geef kracht om te breken met onze eigen wil. En laat uw geest werken, zodat uw woorden in ons leven ruim baan krijgen. Zodat het nieuwe leven door Jezus Christus tot bloei kan komen. Tot eer van uw naam. Amen. Dan roep ik nu de lantaarndrager naar voren, Luca Bos. Ah ja. Veel plezier. Vanmorgen wilde ik stilstaan bij het verhaal van de jongen uit Naïn die opgewekt wordt. Wat God ons met die geschiedenis ook wil leren over Jezus Christus. In verband daarmee wil ik eerst een stukje lezen uit het Oude Testament, waarin de Heere God in de profetie van Jesaja al iets laat zien hoe hij kijkt naar de ellende en de nood in de wereld en dat hij er iets aan gaat doen. En we zingen daarna uit Psalm 56 over dat God onze tranen ziet en er ook daadwerkelijk iets mee doet. Allereerst Jesaja 25. Heer, u bent mijn God. Hoog zal ik u prijzen, uw naam loven, want wonderbaarlijk zijn uw daden. Sinds mensenheugenis hebt u uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten, belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Het kleed dat alle volken bedekt. En voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop, hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. De geschiedenis van de jongen uit Naïn is door Lucas in een grote verhaal neergezet. Vandaar dat we dan ook beginnen te lezen in Lucas 6, vers 17 tot 19. En dan vanaf hoofdstuk 7, vanaf vers 1 tot 19. Toen hij met hen de berg was afgedaald, was Jezus, bleef Jezus staan op de plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, omdat de kracht van hem uitging en hij iedereen genas. En houdt Jezus een preek, bergreden. En in hoofdstuk 7 Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij Kafarnaüm in. Een centurio, dus een Romeinse officier in het leger. Een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. En toen hij over Jezus hoorde, stuurde hij enkele oudsten van de Joden naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. En toen ze bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem dringend te gaan en ze zeiden: de man die u dit verzoekt, is het waard dat u hem deze gunst bewijst, want hij is ons volk goed gezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. En hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook acht ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een andere kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. En toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem en keerde zich om naar de menigte die hem volgde. Hij zei: ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. En toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De zoon, de enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelden haar. Toen de Heer haar zag, kreeg hij medelijden met haar en zei: weeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, de dragers bleven stilstaan, en zei: jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag. Loofde God met de woorden: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich over zijn volk ontfermd. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. En Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Broers, zussen, gemeente waar onze Heer Jezus van houdt. Wie is Jezus? Misschien denk je bij Jezus aan het kindje in de kribbe. Jezus aan het kruis. Jezus die opstond uit het graf, geeft vergeving, geeft eeuwig leven. En dat klopt ook allemaal wel. Maar Jezus kan ook zomaar iemand worden, een stukje geloofsleer, een technisch verhaal over vergeving. En Jezus zelf, wie hij is, hoe hij is, blijft dan wat op afstand. Als je het evangelie leest, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, je ziet mensen worstelen met de vraag: wie is deze Jezus? Schriftgeleerde fariseeën, de leerlingen, zelfs Johannes de Doper. Wie is deze man? En wij weten hoe Jezus leven afloopt met sterven en opstanding. Maar voor de mensen rondom Jezus die toen leefden, was dat nog niet bekend. Zij moesten het ontdekken. Wie is deze Jezus? En in het evangelie lees je over de laatste 3 jaren dat Jezus rondtrekt, preekt, wonderen doet. Wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan. En de evangeliën willen je laten zien wie Jezus is en wat hij op aarde kwam doen. En het is ook voor ons goed om steeds weer die geschiedenissen door te lezen. om Jezus te ontmoeten. Om te ontdekken hoe hij is, wie hij is. En natuurlijk kennen we de hele geschiedenis. Maar ik wil vanmorgen gewoon meenemen in de geschiedenis van Naïm. Waarin Lucas laat zien dat Jezus Heer is. Leven geeft. Hoe hij dat doet. Als Lucas zijn verhaal opschrijft, plakt hij niet zomaar wat dingen achter elkaar. Hij heeft een bepaald idee in zijn hoofd om te laten zien dat Jezus Heer is. Hij zet ze bewust in een bepaalde volgorde. En daarom hebben we ook dat gedeelte gelezen. In hoofdstuk 6, dan lees je dat veel mensen uit allerlei delen van het land rond Jezus samenkomen om naar hem te luisteren en om zich van hun ziekte te laten genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, omdat de kracht van hem uitging. Hij iedereen genas. Ze komen allemaal naar Jezus toe. Gaat kracht van hem uit. Hij geneest. En Jezus preekt. En daarna gaat hij naar Kafarnaüm, waar een Romeins officier is met een slaaf die op sterven ligt. Die is zo ziek dat hij niet naar Jezus toe kan. Dus wordt er gevraagd, Jezus, kun je niet naar die slaaf toe komen? En Jezus gaat, maar dan zegt die officier, je hoeft niet te komen, u bent Heer, u hebt gezag. Spreek uw machtswoord, geef een bevel en dan zal mijn knecht genezen. En Jezus spreekt en de knecht geneest. Op afstand. En Jezus trekt verder. Zijn leerlingen, een grote menigte loopt mee. Ze voelen het, hier is iets groots aan de hand. Hij geneest mensen die bij hem komen, maar ook mensen op afstand, zomaar door een enkel woord. Wie is hij? Is het een wonderdokter? Is het een profeet? En die hele stoet loopt naar Naïm. Naïm is een klein dorpje, een paar honderd, misschien duizend inwoners. Het gaat heuvel op, over een zandpad. Stoffig in die tijd. Het is een stoet die tintelt van verwachting. Het knettert. Verwondering. Wat gaat er gebeuren? En zo lopen ze over dat zandpad richting de poort van Naïm. En uit die stadspoort van Naïm komt een andere stoet over die zandweg. Een rouwstoet. Een moeder draagt haar zoon naar het graf en een grote menigte loopt met haar mee. Is een stoet met een dode die niet op weg is naar Jezus. We zijn op weg naar het graf. Een genezing, akkoord, dan kun je bij Jezus terecht. Zelfs als iemand op de rand van de dood ligt. Maar als iemand al gestorven is, kun je dan nog wat bij Jezus? En dan zie je dat op het zandpad komen twee stoeten die op elkaar stuiten. En wie gaat er aan de kant? Wie zet een stap opzij? Jezus gaat niet voor de dood aan de kant. Wij kennen het, als er een rouwstoet komt, je staat stil, respectvol. De dood gaat voor. Maar niet bij Jezus. Hij gaat niet voor de dood aan de kant. Toen de Heer haar zag, kreeg hij medelijden met haar. Jezus ziet de vrouw. Hij ziet niet de stoet, niet het lichaam. Hij ziet haar, een weduwe. Een vrouw die de gang naar het graf al eerder heeft gemaakt. En nu haar enige zoon moet wegdragen naar het graf. En wie zorgt er nu nog voor haar? In die tijd vormden kinderen je pensioen, je zekerheid. Je had verzorging, je had dan onderdag op je oude dag. De dood van haar zoon betekent dus verlies van toekomst. Maar erger nog, het is het verdriet van een moeder. Want je kind verliezen, daar is geen woord voor. Dat snijdt door je ziel, er wordt een stuk van je hart afgescheurd. Tijd heelt alle wonden, zeggen we wel eens. Maar deze wond heelt niet. En er is nu een menigte die die vrouw naar het graf begeleidt. Maar wie staat er over een jaar, over 5 of over 10 jaar? Haar wond is er dan nog steeds. Tijd heelt niet alle wonden. Tijd zorgt ervoor dat anderen jouw wond vergeten. Of erger, ze vinden het tijd dat jij die wond maar eens vergeet. Hoe eenzaam kan dat zijn? En Jezus ziet het verdriet van deze vrouw. Hij krijgt medelijden met haar. De Statenvertaling die zegt, hij is innerlijk met ontferming bewogen. Het is niet maar van, ach wat zielig, wat zund. Ontferming is medelijden waar je hele hart bij betrokken is. Alles van binnen is in beroering. Het is een sterke, intense emotie. Jezus is diep bewogen met de vrouw. En dan kun je zeggen van, kijk, echt typisch Jezus, typisch mens. Medelijden, verdriet. Maar vergeet nooit, zo is God ook. Het is typisch God. Hoe vaak schrijft het Oude Testament niet over Gods ontferming? Hoe God innerlijk bewogen is met mensen. Het raakt de Heer als hij de dood in ons leven ziet. Dood die we zelf in ons leven hebben gebracht. Dood is veel meer dan dat er geen adem meer uit je mond komt. Dat het bloed niet meer in je lichaam stroomt. Dood heeft te maken met onze keuze om God los te laten. Een eigen weg te gaan zonder God. Een weg van zonde en dood. En alle gebrokenheid komt daardoor in ons leven. Al die machten die diepe sporen trekken in het leven van mensen, misschien ook in jouw leven. We hebben het zelf gedaan, de dood in ons leven gehaald. Maar God is niet een onverschillig, onbewogen God. Geen schouder ophalen van eigen schuld, dikke bult. Het raakt zijn hart, de nood van zijn mensen. Wij doen ertoe voor God. En God ziet je schaamte, je schuld, hoe je soms bij de brokstukken van je leven zit. Hij ziet jou in je verdriet en je eenzaamheid en je nood en ellende. Als je bij een ziekbed zit, bij het graf staat van iemand die je lief hebt, hij ziet het. En het raakt hem tot in het diepste, binnenste. Met intense ontferming is hij bewogen. Zo is God. En zo is Jezus. Zo vader, zo zoon. En Jezus ziet de vrouw. Hij troost haar, hij bemoedigt haar. Huil niet, weeklaag niet. En het is niet dat ze niet mag huilen bij sterven, maar het gaat erom, ik ga er iets aan doen. Ik zal je tranen drogen. Liefdevol, teder is Jezus naar die vrouw toe. En tegelijk laat hij hier ook zijn macht zien. Hij gaat niet voor de dood aan de kant. Maar hij grijpt de dood in zijn nekvel. En het ligt helemaal bij Jezus, het initiatief. De mensen vragen niet of Jezus iets wil doen. De vrouw vraagt hem niets. Er wordt hier ook niets gezegd over geloof. Het gaat helemaal van Jezus uit. Het gaat helemaal van God uit. Onze redding. Vol ontferming bewogen zorgt God, zorgt Jezus voor uitkomst. Waar wij geen uitzicht hebben, God gaat verder. Want zo is God. Zo is Jezus. Jezus gaat voor de dood niet aan de kant. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan en zei, jongeman, ik zeg je, sta op. Jezus gaat er naartoe. En hij raakt de baar aan. En dat is iets wat Joden niet doen. Volgens de Joodse wet word je dan onrein. Dood, dat hou je op afstand. Maar Jezus doorbreekt het. Doelbewust raakt hij de baar aan. Doelbewust neemt hij die onreinheid op zich. Neemt hij die dood van de jongen op zich. En hij geeft reinheid en hij geeft leven aan de jongen. Heel kort, krachtig zegt de Heer Jezus, wakker worden, opstaan. En de jongen wordt wakker. En het leven keert in hem terug. Dood moet zijn prooi loslaten. En hier ontdek je wie Jezus is. Hier ligt iets op van wat hij doet. Die wonderlijke ruil. Jezus voor ons in onze plaats. Straks wordt dat helemaal duidelijk en groot op Golgotha. Alle onreinheid, de schuld, de zonde, gebrokenheid van ons mensen, de dood, komt op hem neer. Hij neemt het op zijn schouders en hij draagt het op de diepte van de dood en het graf in om er voorgoed mee af te rekenen. En hij overwint, want de dood kan hem niet vasthouden. Jezus staat op, brengt nieuw leven, deelt het uit. Hier in deze geschiedenis geeft Jezus de jongen aan zijn moeder terug. De jongen krijgt nieuw leven. En ook voor de moeder is dit een nieuw begin. Een vrouw krijgt haar zoon terug uit de dood. Weer zorg, weer een stukje toekomst krijgt ze in haar zoon. Een stukje shalom. Vrede op aarde. Heling van gebrokenheid. Jezus laat hier dus iets zien van Gods nieuwe wereld. Die wereld waarin geen plek meer is voor dood en voor zonde en voor verdriet. Iets van wat de profeten beloofd hebben, ligt hierop. Wat zal dat geweest zijn? Ik vermoed dat het eerst doodstil is geweest. Mensen die stonden, die keken. En je ogen zien het wel. Maar je brein kan dat toch niet bevatten, je hersenen. En dan komt de reactie, wie is deze Jezus? Is dat nou een profeet, zoals Elia, Elisa? Nou, iedereen vraagt het zich af. En als Johannes de Doper hoort over Jezus ook, hij vraagt zich af, bent u het nog? Komt er een ander, wie is Jezus? Maar wat de mensen wel beseffen, hier is God aan het werk. En ze prijzen God, ze loven hem. God heeft zich ontfermd over ons. God heeft naar ons omgezien. Het verlossingswerk van God voor zijn volk is begonnen. Hier zien ze iets van wat de profeten hebben beloofd. Bijvoorbeeld dat stukje uit Jesaja wat wij hebben gelezen. Maar wat meer delen uit de Bijbel. Ze zien hier iets van God die zich niet neerlegt bij zonde en dood. In Jezus maakt God een nieuw begin. Jezus laat Gods ontferming zien. De ontferming van God die omziet naar een verloren wereld. Hebben de mensen toen echt doorgehad wie Jezus is? De Zoon van God die verlost van zonde en dood? Ik weet het niet. Maar wij weten het wel. Wij kennen het evangelie. En in deze geschiedenis zien we ook hoe Jezus dat heel duidelijk maakt. Hij is Heer. Hij geeft leven. Een heel opvallend punt, wat ik nog niet bij stil heb gestaan, is dat Jezus dat Lucas in vers 13 de Heer Jezus ook Heer noemt. Voor het eerst in het evangelie. Lucas schrijft voor mensen die het evangelie al kenden. En hij zegt, hier zie je het al. Jezus is Heer. Hij heeft alle macht. En Jezus is Heer werd ook de eerste belijdenis van de kerk. Het gaat over Jezus' overwinningsmacht. Na Pasen, overwinning op de dood. Jezus is Heer. De opwekking van deze jongen is een teken van Jezus' macht. Maar het is eigenlijk hoe je naar alle wonderen, genezingen en preken moet kijken. Jezus heeft alle macht. Hij is Heer. Alle macht in hemel en op aarde. Hij is sterker dan de keizer. Of wat voor machthebber op deze wereld dan ook. Hij is sterker dan zonde en dood. Of wat voor machten dan ook in deze wereld. Jezus is Heer. En er komt nog iets bij. Toen de Joden in het Oude Testament in het Grieks vertaalden, gebruikten ze voor die godsnaam, Yahweh, ook het woordje Heer, Kyrios. Als je zegt Jezus is Heer, dan zeg je eigenlijk in Jezus heb je met God zelf te maken. Je ziet het in de macht die hij laat zien. Je ziet het in de ontferming en de bewogenheid waarmee Jezus met mensen omgaat. Zie je Jezus, dan zie je de Vader. Jezus laat iets zien van Gods nieuwe wereld die komt. Die wereld is er nog niet in volmaaktheid. Toen Jezus rondwandelde op aarde, heeft hij niet elke dode opgewekt. En ook deze jongen uit Nain is uiteindelijk weer gestorven. Maar Jezus maakt wel duidelijk in zijn leven. God wil niet dat zonde en dood het laatste woord hebben. God komt met liefde het lijden van mensen binnen. En hij legt zijn hand op ons leven. Hij droogt onze tranen. Hij zegt, vertrouw op mij. Ik maak alle dingen nieuw. Kijk naar Golgotha. En daar zie je hoe God met ontferming bewogen is met mensen die zich van hem hebben losgemaakt. Met een wereld in gebrokenheid. Daar zie je een vader die zijn enige zoon, die hij oneindig lief heeft, overgeeft in de dood. Uit liefde voor ons. Jezus komt naar je toe. Geef mij je onreinheid. Geef mij je zonde. En ik geef jou reinheid en heiligheid. Een leven dat past bij God je Vader. Geef mij je zonde en je dood. Ik geef jou mijn leven. Ga met mij mee. Leef het echte leven met mij. Jezus nodigt je uit. Realiteit is wel dat daarmee geen einde komt aan dood en graf in ons bestaan. Wij krijgen mensen die we lief hebben niet terug uit de dood. Wij moeten ze loslaten. Maar we mogen hen in handen van de Heer leggen. De Heer die zelf de weg is gegaan door dood en graf. Die is opgestaan. En het kan ongelooflijk verdrietig zijn, heel ingewikkeld, met zoveel vragen waar we geen antwoord op krijgen als het sterven toeslaat. Maar we worden bemoedigd. God laat ons en de mensen die ons lief zijn in leven en sterven niet los. Ook wie gestorven is niet buiten bereik van Jezus, want zijn hand reikt tot voorbij de dood. Hij vangt ons op in zijn eeuwige handen. Misschien is je verdriet, je pijn, het gemis niet minder. Maar je hebt wel uitzicht dwars door alles heen. Wij verkondigen een Heer die leeft. Die leven geeft. Dood heeft niet het laatste woord. In leven en sterven zijn we van Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. Jezus zoekt je. Hij ziet je. Hij is met intense ontferming bewogen. Hij geeft je leven, een eeuwig leven. Een leven dat nooit meer stuk kan. Dus geef je dood aan deze Heer. En ontvang van hem het leven. Amen. Laten we zingen. Het vertrouwen uitzingen in deze Heer, Jezus alleen. Ik bouw op hem. We zullen de Heer bidden en danken. En vooraf een bericht. En ik verzoek u daarbij te gaan staan. Op woensdag 18 februari is onze geliefde zuster Marietje Koelewijn de Graaf overleden. En ze was getrouwd met Lambertus Koelewijn, die helaas al in 1982 overleed. Marietje woonde in de Paulus-Kotterstraat nummer 1, maar werd de laatste periode van haar leven verzorgd in het Zonnehuis in Doorn. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op maandag 24 februari aanstaande in de Zuiderkerk. De dienst begint om 1:30. Na deze dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori. En voorafgaand aan de dienst heeft u de gelegenheid om de familie te condoleren in gebouw Post Verloren vanaf 1:15 tot 1:15. Marietje Koelewijn de Graaf mocht heen gaan in een gezegende leeftijd van 91 jaar. Laten we stil worden. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Amen. We zullen bidden voor kinderen, kleinkinderen, verdere familie van Marietje. En we zullen in ons gebed ook bidden voor Francisca en Theo Koelewijn. Afgelopen week is Johanna Hopman overleden, de moeder en schoonmoeder van Francisca en Theo. En ook de oma van Jasper en Grianne en Walter en Johanna. Laten we bidden. Heer in de hemel, onze Vader, we danken u. We danken u voor uw grondeloze ontferming, uw oneindige liefde en uw genade. U gaf uw zoon, uw enige geboren zoon, in de dood om ons het leven te geven. U, Jezus, onze Heer, ging de weg van dood en graf om ons te bevrijden uit de greep van de dood. U geeft ons het leven. U bent de opstanding en het leven. Wat is dat een geweldig, troostvol evangelie. Werkelijk goed nieuws. Dat steeds ook weer verkondigd wordt. Verkondigd mag worden als er een bericht van overlijden klinkt. U hebt onze zus Marietje Koelewijn thuis gehaald na een lang leven van 91 jaar. En Heer, wij moeten haar nu loslaten. Maar we leggen haar in uw eeuwige handen. Heer, u bent sterker dan de dood. Uw handen houden vast door de dood heen, als wij moeten loslaten. Wat is dat een geweldige troost voor ons. Wat is dat hoop, waar het soms donker kan zijn in het leven als dood toeslaat. Er is uitzicht, u geeft dat. U geeft uitzicht, hoop en troost. Heer, we bidden nu voor kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden die Marietje moeten loslaten. Mensen die dichtbij haar stonden, voor haar zorgden. Want Heer, ook al is het een lang leven, dood zorgt voor een open plek. Er blijft gemis. Elk sterven is een breuk in ons leven, die ongelooflijk pijn doet. Wilt u met uw vaderarmen hen omringen, nu ze dat gemis en die pijn zo sterk voelen, geeft kracht als straks het moment van begraven daar is, wanneer het loslaten zo definitief gevoeld en ervaren wordt. U moet het lichaam achterlaten in de akker. Draag hen Wees hen nabij in geloof van de opstanding van het eeuwige leven. Wees ook bij Francisca en Theo en hun kinderen, Jasper en Grianne en Walter en Johanne. Zij moesten deze week hun moeder en oma loslaten. En ook in hun levens valt zo een open plek. Het is verdriet, het is pijn en gemis. Maar geef dat ze op u blijven vertrouwen in het besef dat u, Heer Jezus, de opstanding en het leven bent. Troost hen, geef hen rust bij u. Geef hen uw vrede. En Heer, we bidden vanmorgen voor alle mensen die verdriet met zich meedragen omdat ze een geliefde moesten loslaten, jong of oud. En het kan kort geleden zijn, maar zo'n verdriet kan zich ook over jaren uitstrekken. Er staat geen tijd voor. Heer, u ziet de diepte van de pijn en het verdriet. U bent geen onbewogen God, maar een God vol ontferming. En daarom bidden we u, draag hen, Heer, die met verdriet en gemis leven. Wees dichtbij. En geef ons ook dat we om hen heen blijven staan. Niet maar even, maar steeds weer met liefde en aandacht en zorg. En geef dat we met de tijd de wonden niet vergeten. Geef hen, geef ons allen de hoop in het hart. Hoop die uitziet naar uw nieuwe wereld die komt. Hoop die zich vastklemt aan uw beloften. Dat u alle tranen zult afwissen. Dat u alles nieuw maakt. Daarmee wordt pijn en verdriet misschien niet minder, maar we zijn niet als mensen zonder hoop, we zijn van Christus. Dat is onze zekerheid in leven en sterven. Heer, we bidden nu voor de zegen over de verkondiging van dat geweldige evangelie, die woorden van liefde en genade. Geef dat ze blijven klinken hier in uw gemeente. Zegen het werk van ouderlingen, diakenen, van mensen in allerlei kinder- en jeugdwerk, muziek, techniek, commissies. Bouw uw kerk, Heer, hier en ook wereldwijd. Zegen het werk van zending en hulpverlening. Want wat is er veel behoefte aan dat goede nieuws van genade en vrede. Want we leven in een wereld die gebukt gaat onder haat en geweld. De kilte grijpt om zich heen. Het is ieder voor zich. Leiders die mensen opofferen op het slagveld. Die mensen de dood injagen met oorlog. Verwoestingen en nood die niet te overzien is. Mensen zijn op de vlucht wereldwijd, ze leven in armoede. En toch wordt de geldkraan om hulp te geven aan mensen in nood dichtgedraaid. Heer, ontferm u over deze wereld. Geef bekering, geef inzicht aan leiders om het belang van burgers in het oog te houden. En niet hun eigen macht. En geef dat kwetsbaren worden beschermd, dat recht wordt gedaan. We bidden u voor de situatie in het Midden-Oosten. Dat een haat broeit en brandt daar. Wees bij allen in nood. We bidden u voor Israël. Geef uw vrede, uw liefde aan uw volk. Maak uw beloften waar. Beloften die door de profeten dan zijn gedaan. Vrede op uw heilige berg. Het leven, het goede leven. Geen dood, geen verdriet meer, geen tranen. Heer, maak dat waar. Heer, we bidden voor onszelf. Dat we uw liefde zien en uw vrede ervaren. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle lof, dank en eer toe. Uw liefde voor uw genade en vrede. En we bidden u, Heer, maak dat ons hele leven zo een loflied is op uw naam. Laat die belijdenis, Jezus is Heer, ons leven kleuren. Want Jezus, Hij heeft alle macht. In zijn handen leggen we ons leven. Leer ons Hem te volgen in geloof en vertrouwen. En ga zo met ons, ook in de week voor ons. Laat in ons leven de liefde van Christus zichtbaar worden. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. U krijgt gelegenheid om in de collecte uw gave te geven. En na de collecte zingen we uit het liedboek U zij de glorie. En er is ook gelegenheid om de kinderen nu uit de crèche te halen. God alle eer. Neem dat mee in het leven deze week. En God gaat met u mee. Hij geeft u zijn zegen. Ontvang die in geloof. Genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde, ontferming van God. En de eenheid met en door de Heilige Geest. Zij met u allen.